Goedemiddag, fijn dat u hier allemaal gekomen bent. En het is fijn om elkaar hier ook weer te ontmoeten en dit onderwerp vandaag te kunnen bespreken. En u die op afstand meekijkt en luistert op dit moment livestream, ook u van harte welkom bij deze studie. En dit zal de eerste studie zijn over het erepodium, want er zal nog eentje volgen en misschien nog wel een derde ook, dat weet ik niet. Vader, we danken u dat we ook zo dit moment van u mogen ontvangen. En we danken u dat we hier bij elkaar zijn met dit bijzondere onderwerp, het erepodium. Vader, wat u daarover zegt in uw woord. We danken u dat we dat met elkaar mogen gaan bekijken. En we danken u voor ieder die hier gekomen is. We danken u ook voor hen die op afstand meekijken en luisteren op dit moment. En u kent ons hart, u kent onze gedachten en geeft dat we ontvankelijk zijn voor dat wat u te zeggen heeft door uw woord tot ons hart en leven. Vader, dank u wel voor dat heerlijke uitzicht dat wij inderdaad voor onze ervaring hier hemelwaarts trekken. Maar we mogen ook beseffen dat we in en met Christus daar al gezet zijn, te midden van de hemelsen. Vader, dank u wel voor die geweldige brief aan de Efeziërs, waarin onze heerlijke toekomst uitgeschreven staat en wij dat mogen volgen en ook ons leven daarop mogen aanpassen. Vader, dank u wel dat u ons ook vandaag daartoe dat moment geeft om te horen naar dat woord van u. En dank u wel dat u dan van hart tot hart met ons spreekt. En mag dat ook vandaag zo zijn, Vader, dat we daardoor opgebouwd worden en versterkt worden in ons geloof. En bovenal, Vader, ons gebed is dat het mag zijn tot eer en lof en verheerlijking van uw grote naam. Vader, dank u wel in deze tijd waarin we leven, dat we ook mogen bidden voor uw volk Israël, wat in brandpunt van de belangstelling staat van deze wereld. En we weten ook het plan wat u met hen heeft. Zij zullen weer koning en priesters zijn, straks in de 1000 jaar tot zegenkanaal voor de volkeren. En dank u wel voor de roeping die u ons geeft, boven te midden van de hemelsen. We danken u dat we daarna uit mogen zien en ook wat daar direct aan vooraf gaat. Vader, dank u wel dat u dat geeft en dat we daar ons op mogen verheugen. In de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen. Ja, goed. Wij gaan met elkaar beginnen met dit onderwerp, het erepodium. En dat is toch wel in de schrift een wat uitgebreider onderwerp dan u zou vermoeden. Daarover wordt meer gezegd in de brieven van Paulus dan u zou denken. En we gaan eerst wat inleidend met elkaar wat bespreken. En we komen vanzelf dan, en dat heeft natuurlijk alles te maken met ons onderwerp, ook de inleiding. En we komen vanzelf tot datgene wat echt direct met ons erepodium te maken heeft. God is rechtvaardig in liefde, dat mogen bovenaan staan in zijn plan. En dat is ook wat in het evangelie van Paulus nadrukkelijk naar voren komt, Gods gerechtigheid en Gods liefde. Als ik denk aan Romeinen 3, 4 en 5, dan weet u dat. En dat is wat altijd bovenaan staat. De psalmist, die zei dat ook. De psalmist, die sprak over gerechtigheid en gericht zijn de basis van uw troon. En goedgunstigheid en waarheid, zij staan of zij komen vooraf uw aangezicht. En dit is toch wel een bijzonder vers uit die lange psalm. Omdat hier gesproken wordt over gerechtigheid en gericht. Dat zijn twee woorden die in Tenach vaak bij elkaar genoemd worden. En dat is ook wat deels te maken heeft met ons onderwerp, met de Bema. Ze zijn de basis van uw troon, van uw regeren. Ze hebben nadrukkelijk een plaats. Er wordt voor het woord basis wordt in het Hebreeuws daar is dat het woord makom. En dat betekent een plaats. Er is nadrukkelijk een plaats voor Gods gerechtigheid en Gods, ook Gods gericht. En dat is wat we een aspect daarvan met wel een nuance heeft ook met erepodium te maken. Goedgunstigheid en waarheid, dat is ook zo'n begrips, twee van die woorden die vaak ook in Tenach samen genoemd worden. Goedgunstigheid, dat is alles wat goed is en ons begunstigt. En wat ook bij direct van God afkomstig is, wat ook te maken heeft met genade. Dat zijn allemaal van die woorden die binnen dat begrip goedgunstigheid passen. En natuurlijk de waarheid. Hè. Bij Gods woord gaat het ook om zijn waarheid. En al die dingen komen mee. Hè. Die geweldige aspecten van God, gerechtigheid, gericht, goedgunstigheid, waarheid, komen mee als hij spreekt. En dat gaat hij ook doen bij de Bema. Hè. En zij komen vooraf uw aangezicht. Hè, dat woord staan ziet u wat dun gedrukt, dat staat niet in het Hebreeuws, maar er staat het woord vooraf, dat wat ook wel eens vertaald wordt met het oosten, hè, dat is het woord kedem, dat wat eerder komt. En dat is ook waar de zon van de gerechtigheid over Israël, als ik denk aan Jeruzalem, zal opgaan. Hè, die komt dan op boven de Olijfberg. Hè. Vanaf het oosten komt de zon op boven Jeruzalem. Als een beeld natuurlijk van de komende Messias, die zou komen naar de profeet als de zon van de gerechtigheid. En dan hebben we weer dat begrip gerechtigheid. Want gerechtigheid is... Ja, daar hebben wij misschien wat ideeën bij vanuit onze opvoeding. Wat is blijven hangen. Maar gerechtigheid is... dat is niet dreigend, maar gerechtigheid heeft ook te maken met, hè, als God recht doet, als God zijn gerechtigheid oefent, dan komt dat nadrukkelijk natuurlijk naar voren in het evangelie, dat zullen we nog zien. Maar dat heeft ook te maken met wat God geeft, wat God toedeelt. Dat waar jij, je kunt het ook zo zeggen misschien, bij gerechtigheid, daar waar jij tekort komt, dat geeft God. En dan zegt u, nou, ik kom alles tekort, goed, dan geeft God alles. Dat is ook genade. Hè? En dat heeft ook alles te maken met zijn gerechtigheid. De psalmist die zegt dus dat het handelen en het regeren van God berust op het principe van Gods absolute gerechtigheid. Het heeft te maken met zijn troon, met zijn heerschappij, met hoe hij regeert. En dat doet hij altijd in gerechtigheid. En de eerste dia zag u die begrippen gerechtigheid en liefde naast elkaar, want je moet gerechtigheid bij God nooit loszien van zijn liefde. Zijn hart is liefde en wat hij van daaruit doet in gerechtigheid, dat komt dus ook voort uit zijn liefde. Dus dat moet je altijd bedenken. Hè? Kijk, God is zo'n abstract begrip in het dagelijks leven, het woord God, dat zegt eigenlijk helemaal niks. Alleen wij bedenken daarbij als gelovigen, God is liefde. Moet je altijd bij het woord God bedenken. Hè? En natuurlijk theos is het echte woord, of al, de onderschikker, de beschikker, de plaatser. Dat is in feite de titel die God heeft. Hè. Dat is wat hij ook doet in zijn plan. En er wordt wel eens kritiek op ons uitgeoefend van, ja, jullie zijn altijd maar met dat woord bezig. En bij jullie gaat het veel om kennis en jullie doen aan Grieks denken. Niets daarvan, niets daarvan. Want God is degene, en dat hoort u ook regelmatig en dat leest u ook terug, dat God degene is die altijd actief is. God is altijd bezig in zijn plan actief te werken in zijn liefde om tot zijn doel te komen. God zit nooit stil. En hij werkt altijd in ons als gelovigen. En wat wij dan wel en niet kunnen doen in onze bestaan als leden van het lichaam van Christus, sinds het moment dat we geroepen zijn, dat is ook iets wat God in ons uitwerkt. En dat is ook datgene wat bij de Bema aan de orde zal komen, hè, wat wij gedaan hebben. En dat heeft alles te maken met zijn liefde en reken er maar op dat als de Heer daar zit, of ik weet niet hoe je dat moet voorstellen, zit of staat, maar dat Bema moment daar is, dan zal de Heer Jezus Christus, of Christus Jezus kan ik beter zeggen, die zal daar precies op de juiste wijze spreken. En die zal dat wegnemen wat in de weg staat, en dan kunnen we daarna voluit in ons dienstbetoon gaan. Al het gericht is immers, hè, al het richten op een of andere manier is door de Vader aan de Zoon gegeven. Dat zegt hij zelf in Johannes 5, hè, dat zegt de Heer. En dat zal hij dan ook doen. Hè? Dan komen we allemaal in dat volle licht van hem te staan. En dat is goed. De psalmist die zegt, want dat handelen en regeren, dat is dat de psalmist, daarin lees je terug de erkenning van de psalmist, op grond van Gods openbaring in de natuur, in de onderwijzing en de profeten, en zijn wegen met Israël en de omringende volkeren. Dat is de reden waarom die psalmist dat zo ook zei. Gerechtigheid en gericht horen bij uw troon. Goedgunstigheid en waarheid, dat spreekt van wie God is. Hè? Hij doet altijd naar zijn trouw. Hè? Want als ik het begrip waarheid uitspreek, ja, in het Hebreeuws ligt dat heel dicht bij het woord trouw. Heel dicht bij ons begrip amen. Hè, die woorden horen heel dicht bij elkaar. En dat is heel bijzonder, maar de psalmist die zegt dit dus op basis van meer dan alleen een oppervlakkige kennis van God in de natuur. Nee, veel meer. Hij heeft de wegen van God met Israël gezien, met al die stammen die in ballingschap gingen enzovoort. Waar vertrouwt de psalmist op? En dat is ook iets waarvan je misschien zegt in je ervaring, ja, dat vertrouw ik ook zo op die manier. En nog meer, het aangezicht van Jahwe, want hij komt om de aarde te richten. Hij zal de bewoonde aarde richten in gerechtigheid en de volken in zijn waarheid. Dit is nabije toekomst. Israël staat in het brandpunt van de belangstelling. De volkeren rondom zijn er druk mee bezig. De hele kaart is daar weer in het Midden-Oosten zoals die 100 jaar geleden niet gedacht werd dat die nu zou zijn. En dan zien we dus dat de Heer gaat komen. Dat kan niet anders. En hij komt en dan ziet u weer dat die woorden richten, gerechtigheid, waarheid, hier ook direct weer naar voren komen. Als de Heer komt en hij gaat alles rechtzetten, dan komt dat allemaal naar voren. Dan gaat alle leugen aan de kant, want de wereld is daar natuurlijk nu vol mee, met leugen. Maar dan komt zijn waarheid naar voren. Dan komt ook degene op de Olijfberg die de waarheid in persoon is. Gods gerechtigheid wordt onthuld in het evangelie. En dat is natuurlijk geweldig, want dat is wat Paulus natuurlijk uitschrijft en uitzingt, kan ik bijna wel zeggen, in de Romeinenbrief. Want ik ben niet beschaamd in het evangelie, zegt hij in vers 16 en 17 van het eerste hoofdstuk, want Gods gerechtigheid wordt daarin onthuld. Uit geloof tot geloof. Uit het geloof van Jezus Christus tot het geloof wat wij hebben mogen ontvangen, wat God ons geeft. Zoals geschreven is, de rechtvaardige echter zal uit geloof leven. En dat is natuurlijk primair een uitspraak uit Habakuk die gold voor de Heer zelf, want ik had het hier ook met een hoofdletter kunnen zetten. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Nou, dat is gebleken toen hij hier op aarde rondwandelde, leefde hij voluit, 100% uit geloof. Maar dat geldt natuurlijk ook ons. Wij die ons gerechtvaardigd weten, wij leven nu uit geloof. En uit geloof doen wij ook allerlei dingen. Uit geloof doen wij ook allerlei werken. Dat is nadrukkelijk aanwezig in ons leven als gelovigen. Wij doen nadrukkelijk werken, werken van geloof. En dat is natuurlijk wat het evangelie oplevert, dat wij ook, beetje lijkend op hem, ook uit geloof leven. En dat is natuurlijk iets bijzonders, dat de Heer ons dat geeft. En dan staat er, thans is echter, los van de wet, dan springen we even naar hoofdstuk 3, gerechtigheid van God openbaar geworden, waarvan getuigd wordt door de wet en de profeten. We hebben net iets gelezen uit de psalmen over Gods gerechtigheid. En dat is ook wat het woord vanuit het Hebreeuws ook inhoudt, dat God doet naar zijn gerechtigheid. Maar let op, dat is niet alleen een eisende gerechtigheid. Het is niet alleen zo, zijn gerechtigheid is dat Gods gerechtigheid het vereiste, om het zo maar te zeggen, dat de Zoon voor alle zonden en zonden aan het kruis stierf. Dat is het niet alleen, dat is het ook. Want daarin wordt juist Gods gerechtigheid onthuld, zoals Paulus dat hier ook zegt. Maar ook dat God vervolgens aan zijn schepselen geeft wat ze nodig hebben. En de schepselen, ja, er ontbrak alles en God geeft ook dan vervolgens alles. Dat is ook zijn gerechtigheid. Dus dat begrip gerechtigheid, dat is breed. Dat moet je niet alleen juridisch invullen, ook als ik een plaatje zo meteen laat zien van een weegschaal. Maar dat begrip gerechtigheid moet je dus niet alleen juridisch zien, maar dat is breder, dat is meer, dat is ook wat God geeft. Een gerechtigheid van God echter, door het geloof van Jezus Christus, heel nadrukkelijk volgen we hier de grondtekst, voor allen, dat is natuurlijk buiten kijf, dat het voor allen is, en daarin zie je ook Gods gerechtigheid. Hij deelt het aan allen toe. En als God eenmaal zijn plan heeft voltooid, dan ontbreekt er ook niemand. Dat is wat natuurlijk al vaker gezegd is. Maar kijk, als je het hebt over die cirkel van Gods liefde, daar valt iedereen binnen, daar valt niemand buiten. Je kunt het ook anders zeggen. God schrijft niemand af, maar hij schrijft iedereen in. En dat heeft hij in feite al voor de Aionen natuurlijk gedaan. Dat mogen wij dan met onze kennis inmiddels weten. Maar dat is natuurlijk wel geweldig, hè, dat je dat mag beseffen. En misschien die vervelende die jij in je leven tegenkomt, dat vervelende mens, die jij misschien, ondanks dat je dat liever niet hebt, toch regelmatig tegenkomt. Ja, die is ook ingeschreven, hè, in Gods. Die past ook binnen Gods liefde, hè. En dat die mens dan aan de buitenkant misschien vervelend doet. Ja, wij weten niet wat voor oorzaken dat heeft. Dat weten we allemaal niet. Dus daar kun je dan over bidden. En juist een lastig persoon of lastig mens die je tegenkomt in het dagelijks leven, daar kun je voor bidden natuurlijk. Als jij daar moeite mee hebt, ga er dan voor bidden. En dan is het geheim dat gebed niet die ander gaat veranderen, maar het gaat jou veranderen. En dan komt er misschien wat ruimte vanuit jou naar die ander toe. Kan er eens toch zomaar een contact ontstaan. Dat weet je maar niet, hè, hoe God dat uitwerkt. Maar het is dus voor allen. Hè, dat is het geweldige van die ruimte van God. Hè, want ja, mensen hebben vaak zo'n verkeerd beeld van God. En daarom is het evangelie van Paulus zo ongelooflijk belangrijk dat mensen dat leren kennen. Want dan krijg je door dat evangelie, als dat in je hart gaat landen, krijg je het juiste beeld van God. Zo is God. Volgens dat evangelie, want het is voor allen daadwerkelijk, hè, letterlijk even, naar binnen allen. Dat wil zeggen, allen krijgen daar dus ook deel aan. En dat zal ook, die heerlijkheid en die genade zal ook het deel van allen uiteindelijk zijn. En nu op allen die geloven. En dat is het lichaam van Christus. En daar heeft die Bema alles mee te maken. Hè, dat is wat nog gaat gebeuren. Dat heeft ook dus te maken met, ja, toch ook een aspect van de gerechtigheid van God. Kijk, als we kijken in Gods plan naar de gerichten van God, dan zouden we daar natuurlijk heel uitvoerig over kunnen uitweiden, want er zijn diverse gerichtsmomenten waarin God ingrijpt, om het zo maar te zeggen. Maar ter vergelijking gaan we heel even kijken naar wat de Heer gaat doen bij de grote witte troon. En dan komen we daarna bij de Bema terecht. Kijk, die grote witte troon, daarvan zegt Johannes in Openbaring 20. En ik nam een grote witte troon waar en hem die er bovenop zit. En ik nam de doden waar, de groten en de kleinen, staand voor de troon. En er werden boekrollen geopend. En wie staan er dan voor die troon? Wie staan er dan hier bij die grote witte troon? Dat zijn al die mensen die tijdens Gods plan in ongeloof zijn gestorven. Die geen deel hadden aan, die geen aionisch leven hadden, zo kan ik het ook zeggen. Hè. Die geen leven hadden in de aionen die dan, waarvan er één dan net voorbij is als de grote witte troon plaatsvindt. En de komende aion die komt dan nog, hè, na de grote witte troon. Dus al die ongelovigen tot dan toe die gestorven zijn in ongeloof, voor hun ervaring, direct na hun aardse leven, staan zij op voor de grote witte troon. En ze staan dan daarop in hun nog oude lichaam, dus in hun oude kloffie, om het zo maar te zeggen. Hè. Dus hun zielsvleeselijke lichaam, als ik het zo mag zeggen. En zo worden zij dan met de Heer geconfronteerd. En dan worden er ook boekenrollen geopend. En ik heb even weggelaten voor nu het boekrol van het leven, omdat dat weer een onderwerp apart is. Maar het boekrol van het leven is voor Israël voornamelijk bestemd. Maar er werden boekrollen geopend, waarin de werken van de mens beschreven staan, waarin Gods woord opengaat. Want ja, dat woord van God, dat zal dan ook getuigen natuurlijk. En dat zal die mensen die bij die grote witte troon staan, zowel klein als groot, overtuigen van hun situatie. De doden werden gericht, staat er in Openbaring 20, vers 13, vanuit wat geschreven is in de boekrollen, in overeenstemming met hun werken. En daar gaat het even om. Zij worden gericht hier in overeenstemming met hun werken. En dan zegt u, ja, niet hun zonden, nee, want Christus heeft aan het kruis alles betaald, heeft alles volbracht voor alle zonden en zonden. En toch moet dit moment plaatsvinden dat die mensen geconfronteerd worden met hun werken die zij tijdens hun aardse leven gedaan hebben. He, dit staat niet alleen in Openbaring 20 zo, maar Paulus zegt dit ook zo in Romeinen 2. Maar ik vond het iets te ver gaan om dat ook nog bij te lezen vandaag, gezien de tijd. Maar zij worden dus in overeenstemming met hun werken, wat geschreven is in de boekrollen, worden zij daar gericht. En dat zal op hen natuurlijk een enorme uitwerking hebben. En wat er dan gebeurt is, dat zij zullen zich bewust zijn van hun situatie. En het slot ervan is, en dat is in gradaties, hè, want Paulus die zegt dan natuurlijk wel in Romeinen 2, hè, als we het hebben over boekrollen, dat degene die uit Israël, die de Tenach kende, en niettemin toch bij die grote witte troon staan, dat zij meer licht hadden vanuit de Tenach, en zij worden dus op basis van meerder licht ook daar met hun werken geconfronteerd. Zij hadden meer licht. Dus zal voor hen, om het zomaar even te zeggen, te gericht zwaarder wegen dan voor hen die de Tenach in hun leven niet hebben gekend, die Gods woord niet hebben gekend. Daar is wel degelijk verschil tussen. Want de Heer Jezus, die zei ook toen hij te midden van zijn volk rondwandelde op aarde, wee u Chorazin, wee u Bethsaida, want het zal voor u in de dag van het gericht minder draaglijk zijn dan bijvoorbeeld, en dan noemt hij onder andere Sodom. Nou, dat is nogal wat. En hoe kwam dat? Dat kwam omdat die steden, die hadden hem gehoord, die hadden gezien de wonderen en tekenen die hij deed in die steden. En op basis daarvan zullen zij in het gericht daarmee ook geconfronteerd worden. Zij hadden veel meer licht. En dus zal het gericht voor hen in de dag van het gericht zwaarder uitvallen dan degenen die dat niet hebben meegemaakt. Dat is wat de Heer zegt. Dus nadrukkelijk. En er zijn meer dingen te noemen. Maar goed, dit is een voorbeeld waaruit blijkt, en dat zegt Paulus, die maakt ook onderscheid in Romeinen 2 tussen degenen die de wet of de Torah wel hadden en die de wet niet hadden. Dus door het meerdere licht zullen ze een zwaarder, meer licht betekent een zwaarder gericht, om het zo maar te zeggen, op die dag. Hè? En dan is het eindresultaat, zij werden veroordeeld, dus er staat nog een wat sterker woord dan alleen het woord richten hier. Hier staat dan het voorzetsel kata voor, dus dan is het, zij worden veroordeeld, ieder in overeenstemming met hun werken, en dat betekent dat zij nog de tweede dood in moeten. Want ze staan hier na hun eerste dood, maar het eindresultaat van dit gericht is dat zij de tweede dood in moeten. En die tweede dood die is bedoeld om voor die mensen, om ze te verlossen, om ze te verlossen van wie zij in zichzelf zijn. Die eerste dood had te maken met hun, onder andere hun zonden en hun werken, maar die tweede dood heeft te maken met wie ze in zichzelf zijn. En dat moeten ze kwijtraken en daarvoor is die tweede dood. En daar komen ze dan natuurlijk uiteindelijk wel weer uit. Maar dat heeft toch nadrukkelijk dan die functie. En die tweede dood is ook dood, hè, zonder bewustzijn. Hè, we gaan niet door sterven naar de Heer, maar we gaan door opstanding naar de Heer straks bij de Bema. Hè. Als wij overleden zijn, dan weten wij van niets. De Heer wist ook van niets toen hij in het graf lag. Lazarus ook niet. En pas op het moment van de opstanding is daar weer dat bewustzijn. En we gaan dus door opstanding naar de Heer toe, bij de Bema. Hè? Maar dat is voor ons ook maar een flits. Als wij komen te overlijden hier, stellen, dan zal dat voor ons ook een flits zijn. We overlijden en in onze ervaring de volgende seconde doen we de ogen weer open. Want we denken dan, nou, net toen ik overleed ging de bazuin zo, bijna, hè? Zo'n flits. Dat kan ik me zo voorstellen, dat je dat dan bedenkt even. Nou, dat hè. En dat is ook zo bij die grote witte troon. Als mensen nu komen te overlijden in ongeloof, dan is voor hen de volgende seconde, ze doen hun ogen open en ze worden geconfronteerd met de Heer, grote witte troon. Hè, want de tweede dood is net zo als de eerste dood. Dus in de tweede dood hebben die mensen ook geen bewustzijn. Ze worden weliswaar in de meer van vuur geworpen, maar daar voelen ze niks van. Want voordat ze maar iets kunnen voelen, zijn ze alweer dood. Tweede dood. In wezen, als je deze dingen op een rij mag weten uit de schrift, is dat wat God doet dan heel barmhartig, want ze lijden geen pijn in die vlam, enzovoort. Dat is allemaal lering van mensen, hè, die dat zeggen. Ze worden in overeenstemming met hun werken, en dat is het gericht bij de witte troon. En dat is tot bewustwording van hun zonde, van hun zondaar zijn, dat worden ze zich dan heel pijnlijk bewust, wie ze dan in zichzelf waren in hun leven. Het enorme doel missen, gaan ze dan ervaren dat ze in hun leven enorm hun doel gemist hebben, dat ze enorm tekortgeschoten zijn. En ja, dan kunnen ze niet anders dan zich enorm verloren voelen. En degene die dan daar op die witte troon zit, om het zo maar even voor te stellen, die zal blijken niet alleen hun richter te zijn, maar ook hun redder. Die zit op de troon. En daar worden ze dan ook mee geconfronteerd, maar dan wel, eerst nog via de tweede dood, maar hij is wel hun redder. Dus zij zullen daar wel direct zich bewust zijn, vlak voordat ze daadwerkelijk de definitieve veroordeling moeten ondergaan, het resultaat ervan, dat hij hun redder is. Die hebben ze dan nodig en daar worden ze dan ook mee geconfronteerd. Hè. Dat is natuurlijk geweldig. De gerichten van God, en dan gaan we nu naar de gelovigen. Dat zijn u en ik, lichaam van Christus. Daar hebben we dan heel specifiek over. Hè. En de gelovigen uit de besnijdenis, daarvan wordt al gezegd, om even dat voor u bewust te worden, daar zei de Heer van, amen, amen, ik zeg jullie, dat hij die mijn woord hoort en in hem gelooft die mij gezonden heeft, eonisch leven heeft. En niet in het gericht komt, maar uit de dood is overgegaan in het leven. Dus die gelovigen van Israël, als die overlijden, zullen die opstaan aan het begin van het koninkrijk, bij de opstanding van de rechtvaardigen. En die zijn in wezen al, krijgen ze eonisch leven beloofd. Ze zullen nog wel door de dood heen moeten, maar in wezen, degenen die toen hoorden en geloofden, en straks ook al diegenen van Israël, straks als wij weg zijn, die de naam van de Heer zullen aanroepen, die zullen ook gered worden en die zullen dan dat koninkrijk binnengaan en eonisch leven hebben. Dat is wat de Heer al tegen Israël zegt, de gelovigen uit Israël. Dus hij zegt ook daarvan, die komen niet in het gericht, maar die zijn uit de dood overgegaan in het leven. En we kunnen dan zeggen, als de Heer van hen al zegt, van die gelovigen uit Israël al zegt, dat ze niet in het gericht komen, dan kunnen we zeggen, nou, hoeveel te meer wij? Dat wij niet in het gericht komen zoals de grote witte troon. Hoeveel te meer wij, hè? Wij die een grotere heerlijkheid beloofd hebben gekregen en ook zullen ontvangen, als het moment van de bazuin daar is. Een grotere heerlijkheid dan Israël. En wat wacht Israël in de opstanding? Loon. Op grond van hun werken wordt hun een bepaalde plaats toegewezen in het komende koninkrijk. Zij zullen functioneren als koningen en priesters in dat komende koninkrijk de 1000 jaren. En daarna op de nieuwe aarde nog als koningen. Hè? Dan zullen ze nog regeren met hem. Dat zal hun functie zijn als volk van Israël. En dan zal ieder lid van dat volk een aparte functie hebben. Natuurlijk, de 12 apostelen zullen zitten op 12 tronen om te regeren over de 12 stammen van Israël. Zeker, David zal hun koning zijn. Die zal ook een specifieke functie als koning vervullen in dat komende koninkrijk. Maar ieder Israëliet zal ook zo een bepaalde plaats toegewezen krijgen als eenmaal dat moment daar is. Ze krijgen ieder zo een stukje van hun eigen lotdeel, om het zo maar te zeggen. Wat wacht Israël in de opstanding? Openbaring 11. En de natiën werden vertorend en uw toren is gekomen en de era van de doden om gericht te worden. En het loon te geven aan uw slaven de profeten en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten. En om te verderven wie de aarde verderven. Ik heb die zin gecursiveerd hier om aan te geven dat de gelovigen uit Israël die bewaard worden en of die zullen opstaan bij de opstanding van de rechtvaardigen, die zullen loon ontvangen in het komende koninkrijk. Aan uw slaven de profeten en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen. En misschien mag je daar nog, zou je nog bij kunnen denken, hen die uw naam vrezen. Aan, laten we zeggen, proselieten die nog in de tijd van grote verdrukking, die nog dan zich aansluiten bij Israël, om het zo maar te zeggen. En daardoor ook het beloofde koninkrijk mogen binnengaan. Maar dit gaat vooral over Israël, hè, want Openbaring is tenslotte een boek wat van A tot Z in wezen over Israël gaat. Het is geen boek waar je niet allerlei dingen, allerlei waarheden voor de gemeente, het lichaam van Christus kunt halen, maar het gaat over Israël. Openbaring, wordt ook wel gezegd, is een Joods boek. Een boek wat over Israël gaat. Daar zijn verschillende voorbeelden van te noemen. Maar het gaat er hier even om dat in Openbaring 11 gezegd wordt, en om het loon te geven aan uw slaven de profeten, en aan de heiligen, en aan hen die uw naam vrezen. Dus dan wordt loon uitgedeeld aan Israëlieten voor het komende koninkrijk. En natuurlijk, als we even het felle licht van het evangelie van Paulus daarop laten schijnen, dan is het natuurlijk zo dat de Heer, God is het die tenslotte uiteindelijk alles bewerkt in overeenstemming met de raad van zijn wil. Dat is de hoogste waarheid, ook hierin. Dus Vader heeft dat van tevoren natuurlijk allemaal vastgelegd. Alleen wij als mensen, als eenvoudige schepselen, wij kijken daar tegenaan en wij horen dat woord en wij zien dat het zich dat zo ontwikkelt. En ja, om te verderven wie de aarde verderven, nou goed, dat is maar goed ook dat gebeurt, want degene die nu de aarde verderven, nou ja goed, die zullen dit moeten ondergaan. God zal hen, de Heer zal hen weten te vinden. Degene die nu de aarde verderven, daar gaan we ook niet dieper op in. De gelovigen van het lichaam van Christus uit alle naties. We hebben nu even gekeken naar de beloning voor Israël, om het zo maar te zeggen. En nu gaan we kijken naar het lichaam van Christus. En dan zijn wij aan de orde, dan zijn wij aan de beurt. En dan gaat het ook over ons. En dat zijn natuurlijk heel veel mensen. Hoeveel dat er zijn, weten wij niet. En ja, gemakshalve zeggen misschien wel, als we al die tijd vanaf Paulus rekenen, dan zijn het er misschien wel miljoenen. Maar we weten het niet. De Heer bepaalt het uiteindelijk. En dat is eigenlijk heel mooi toen we Handelingen bespraken, was het een heel mooi punt. In Handelingen 13, daar werd eigenlijk door Paulus, een van de eerste keren sprak hij daar zijn evangelie. En er stond bij dat degenen die tevoren bestemd waren tot eonisch leven, die kwamen tot geloof. En dat is het prachtige van wat in de brieven van Paulus naar voren komt, dat iedereen die uitgekozen is of uitverkoren is voor het lichaam van Christus, die wordt ook geroepen. En aan al diegenen zal God ook het geloof geven. Zal die verzegelen met zijn geest. Maar die waren dus al van voor de nederwerping van de wereld uitgekozen in Christus. Dat is een punt, hè? En ik denk dat dat een bijzondere waarheid is, die, omdat daar allerlei leringen over zijn, in de loop van de tijd mensen zijn daar een beetje terughoudend in geworden om daarover na te denken en om dat uit te spreken. Uitverkiezing, dat is een beladen onderwerp geworden sinds de, met name de nadere reformatie, maar ja, eigenlijk kwam het bij Augustinus al naar voren. De zogenaamde dubbele predestinatie, heeft u misschien wel eens van gehoord, maar dat kwam eigenlijk bij Augustinus al naar voren. En dat is een gedachte die niet naar de schrift is, want dan kom je op een gedachte dat God de mensen tevoren zou bestemmen tot eeuwig en dan in de zin van eindeloos wel en eeuwig wee. Dat is dan de gedachte bij de dubbele predestinatie. En vandaar dat men daar heel terughoudend, het ligt in het verlengde van uitverkiezing. Maar vandaar dat mensen daar heel terughoudend in zijn. Maar als je nou gaat zien dat het lichaam van Christus of dat God uitkiest in zijn plan, dus uitverkorenen heeft in zijn plan om voor de rest tot zegen te zijn, ja, dan wordt het heel anders. Want we lazen net in het evangelie dat het is voor allen, naar binnen allen. En het komt nu op alle die geloven. Dat zijn de uitverkorenen, maar die zullen zijn tot zegen voor de anderen. Met de bedoeling dat al die anderen er ook gaan komen. Dat is het punt, hè? Kijk, en als je dat ziet, dat uitverkiezing in de schrift zo spreekt, hè, dat de schrift zo spreekt over uitverkiezing, dan is het een prachtig onderwerp. Dan kun je daar geweldig dankbaar en gelukkig en blij mee zijn. Dan kun je er ook vrijuit over spreken. Dan is het niet iets waarvoor je weg moet duiken. Want het komt nadrukkelijk voor in brieven van Paulus. Maar goed, binnenkort een brochure daarover. Daarom spreek ik er nu ook wat langer over, want ik ben heel erg bezig met die brochure. Dus dat komt dan een beetje wat meer naar boven. Maar dat is een heel fijn onderwerp om daarmee bezig te zijn. Echt schriftuurlijk daarmee bezig te zijn. Wat geldt voor ons als leden van het lichaam van Christus? Geweldige waarheid. om niet gerechtvaardigd in zijn genade door de vrijkoping die in Christus Jezus is. Alsjeblieft. Dat is genade. Het is om niet en het is in genade. Ja, komt er iets van jezelf bij kijken, jouw eigen werken, als het hierover gaat? Nee, absoluut niet. En aanvullend heeft Paulus dan nog gezegd, na hoofdstukken lang bezig geweest te zijn met de wandel van gelovigen en wat daarin eventueel mis kan gaan, als je niet je houdt bij dat evangelie, dan zegt Paulus, niets is dus nu tot veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Nou, dat garandeert al dat wij nooit bij die grote witte troon komen, want we lazen net van de grote witte troon dat die mensen daar veroordeeld worden. Hè? Naar beneden gericht worden, hè? Letterlijk genomen. Dus niets is ter veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat is een tekst voor je wapenrusting. Die kun je hanteren, hè? Kort zwaard van de geest, Gods uitspraken. Dit is er één van, hè? Gebruik die in je wapenrusting. Want daarmee kap je alle verkeerde beschuldigende vingers die de tegenwerker jou wil influisteren, kun je kappen. Die moet je afkappen. Die moet je geen ruimte geven en steeds maar, oh ja, maar ik en dit, ja, ik en dat. Dan gaat dat cirkeltje gaat om jezelf draaien. Dat is niet de bedoeling, hè? Dat is niet de bedoeling. Dan kan juist dit woord geweldig verlossend werken. Die beschuldigende vinger, nee, er is niemand, want dat is later in Romeinen 8, er is niemand die een beschuldiging of een aanklacht in kan brengen tegen de uitverkorenen van God. Dat is geweldig bevrijdend. Dat is voor je wapenrusting. Romeinen 8, geweldig hoofdstuk. Moet je gebruiken. Hè? Dagelijks heb je die nodig, je wapenrusting. Dat is voor ons de waarheid. Hè? Er is geen veroordeling, dus als we nadenken over dat erepodium, gaan we nadenken over onze werken. Maar er staat al vast dat wij daar nooit veroordeeld kunnen worden. Dat is onmogelijk. Want Paulus zegt dat heel duidelijk in het evangelie. Ik bedoel, daar houden we het op. En dan zegt hij ook dat het wel moet gebeuren, want hier gebruikt hij een heel sterk woord in de grondtekst, want wij allen moeten, hè, er staat dat woord binden in het Grieks, dat is een heel sterk woord, wij moeten openbaar gemaakt worden voor het erepodium van Christus. En dan heb ik het woord ere hier even in dun gedrukt gelaten, omdat het woord wat er staat, bema, u zag het er net in die chocoladeletters daar wel staan, hè, bema, dat is eigenlijk een podium, dat is een stapeffect. Dus je moet dan als het ware even een stapje omhoog doen om op dat podium te komen. En het effect is dat je op dat podium staat. Dat stel ik me er dan zo bij voor. Hè? Dus het podium is daar waar wij zullen zijn. Dat is het beeld wat Paulus gebruikt. Want of dat nou een letterlijk houten podium boven is, dat denk ik niet. Maar zo, dat is om voor ons duidelijk te maken, wij zijn maar heel beperkt, hè, als mensen. En dan staat er ook in Romeinen 14, en dat zijn in wezen de twee teksten waarin het echt genoemd wordt, hè, expliciet. Want allen zullen wij voor het erepodium van God staan. Dus we spreken over het erepodium van Christus en van God. En waarom dat onderscheidend is, daar komen we vandaag niet aan toe, maar daar zullen we dan een volgende keer nog wel aan toekomen. Waarom er gesproken wordt over Christus en over God. Maar goed, dat is een punt voor, dus nogmaals een punt voor later orde. Hè? En wij kijken naar, als we het hebben over een bema, dan is dat ook wel bekend, ook binnen het Jodendom, want die hebben het over een bima. En de Portugese, dus de Sephardische Joden, spreken dan over een teva, een verhoogd platform in de synagoge, waar de gazan, hè, dat is de voorganger of de voorzanger, hè, in de synagogedienst leidt en de Torah gelezen wordt. En ik heb hier even voor het gemak een plattig rondje van een shul, maar u bent ongetwijfeld wel eens, heeft u wel eens een rondleiding gehad in de shul, denk ik, in de synagoge. En dan weet u dat dit de indeling is. Hè, achter de gazan is dan wat ze noemen Aaron HaKodesh, hè, de heilige ark, waarin dan de rollen bewaard worden. En daar gaat het natuurlijk allemaal om, hè, dat die rollen opengaan, dat daaruit gelezen wordt. Dus ik vind het altijd wel mooi dat die rollen van de Tenach, dat die ook in de synagoge centraal staan, hè, want zo hoort het ook, Gods woord centraal. Maar het gaat hier even om dat zij dus ook die bima kennen, hè, dat verhoogde platform. En u ziet dat ook op die foto, hè, dat het zo in zo'n synagoge ingedeeld is. En Paulus die refereerde bij de Korintiërs waarschijnlijk, voor de Korintiërs was dit heel bekend. En hier is dan weliswaar de Bema op de Pnyx in Athene, hè, van waar je de Acropolis kunt zien als je daar staat. En dat is een verhoogd platform, wat wij dan zouden zeggen een podium. Dus dat is het beeld wat Paulus in feite gebruikt, hè, hier. En je ziet ook, het is een verhoging, dus als je daarop wil staan, moet je een stap of stappen nemen. En het effect ervan is dat je erop staat. En ja, ik ben nooit in Athene geweest, maar goed, dit is allemaal met fotomateriaal natuurlijk goed te zien wat het is. En u ziet ook dat hier in Korinthe, op de markt of het centrale forum, daar was ook een Bema. En dit was het overzicht van het oude Korinthe. En dan ziet u dat zo'n Bema ook op zo'n marktplein een centraal gegeven was. Hè? En dat is het beeld wat Paulus dan mocht gebruiken in zijn brieven om het voor ons duidelijk te maken. En hoe functioneerde die Bema in die tijd? Want ook dat beeld wordt een beetje opgeroepen in zijn brieven. Dat was voor die tijd die mensen, die gelovigen, herkenbaar. Het was een verhoogd platform waar bestuurders, rechters of eventueel prijsuitreikers bij sportwedstrijden zaten om recht te spreken en of de prijzen uit te reiken. Nou, dat is de functie van een Bema toen in het dagelijks leven. En daar kunnen we ook een heel klein beetje voor ons als leden van het lichaam van Christus aan denken. Hè, als een kleine opstap, om het zo maar te zeggen. Waar je aan dan kunt denken bij het woord Bema. In de Duitse concordante vertaling hebben ze daar ook onderscheid in gemaakt. En dat wil ik toch even laten zien, omdat het toch wat verfijningen zijn. Er is sprake van een richterbühne. Richter dan dun gedrukt, hè, want het is een bühne, het is een podium. Als het gaat over Pilatus, Herodes, Gallio en Festus, hebben we net ook gehad in Handelingen, dat Paulus voor Gallio gesleept werd. En daar wordt ook gesproken in de concordante Wiedergabe over de prijsrichter, dun gedrukt, bühne, als het gaat over die van Christus en God. Dus dan ziet u even de verfijning als het gaat om dat begrip. Hè? En in de Concordant Literal New Testament staat het als het woord dais, en dat is dan het Engelse woord voor platform. Dus het is gewoon een platform, het is gewoon een podium. Wat is de Bema niet? Misschien ook wel even voor het onderscheid, hè? Dus om goed even die begrippen uit elkaar te houden. Want dat doet Gods woord ook natuurlijk. En dat is juist het eigene van de concordante methode, dat we dus die begrippen uit elkaar houden. Ieder begrip heeft een eigen betekenisveld. En je moet niet buiten het betekenisveld van een begrip gaan en dat vervolgens plakken op een ander begrip. Want dat gebeurt dus in de ongelooflijke verwarring van al onze vertalingen, waardoor je niet meer weet hoe het zit. En de mensen ook in hun hoofd verward worden over, ja, hoe zit het nou eigenlijk? Daar is juist die concordante methode zo goed voor, om die begrippen zorgvuldig uit elkaar te houden. En dat willen we ook zoveel mogelijk in het Nederlands doen. Dat is heel belangrijk. Kijk, het woord crisis, dat is het woord gericht. En dat heeft ook met een voorzetsel erbij te maken met een veroordeling. Criterion, dat is dan de zogenaamde rechterstoel. En dan komen we direct bij zo'n begripsverwarring, want hoe heeft men Bema vertaald als de rechterstoel van Christus? Maar dat is dus een volkomen verkeerd woord. Want dan komen gelijk alweer bij ons als gelovigen, misschien vanuit je opvoeding, allerlei dreigende gedachten van help, wat gaat daar gebeuren? Het is de rechterstoel van Christus. Een rechtsgeschil, rechtbank, zo kun je het ook vertalen. Maar je kan dus absoluut niet die woorden gebruiken bij het woord Bema. Dat wil ik hiermee even laten zien. En daarom heb ik toch even de Griekse woorden erbij gezet. Dan het woord kathedra, dat is het woord voor leerstoel of leerambt. En het woord tronos, wat we dan in Openbaring 20 tegenkwamen, daar gaat het over een troon of een zetel van een heerser. En dat is ook weer een ander woord, met dus ook een ander gedachtenveld erbij. Dat is zo belangrijk, die begrippen uit elkaar te houden. En ja, mensen die vinden misschien soms wel vervelend dat we zo nadruk leggen op de goede begripsvaststelling, maar dat is ontzettend belangrijk. Omdat je bij een begrip uit de grondtekst het juiste begrip, het juiste betekenisveld daarbij hebt. als je dat leest. Dat is ontzettend belangrijk. En het erepodium, wanneer gaat dat plaatsvinden? We zeggen wel eens tegen elkaar, ja, het is bijna zover, ja, dat geloof ik ook. En dan zeggen we, ja, dat geloven we al, ik geloof dat al tientallen jaren dat het bijna zover is. Dat het moment dat de bazuin gaat. En dat het al tientallen jaren geduurd heeft, dat is voor mij helemaal geen probleem. Het is alleen maar dat tientallen jaren nog dichterbij is gekomen. Ja, ik bedoel, het is maar net van welke kant je het bekijkt, hè. Erepodium, wanneer gaat dat gebeuren? Paulus die verwijst naar dat erepodium in zijn brief. En daarmee wil ik ook even laten zien hoe vaak dat aspect van dat erepodium ook naar voren komt in zijn brieven. Dat is echt niet iets wat bij Paulus even terloops genoemd wordt. Nee, dat is een heel wezenlijk onderdeel van zijn brieven. Daar wordt veel meer over gezegd dan u ogenschijnlijk zou denken. De verwijzing is bijvoorbeeld in Filippenzen naar de dag van Jezus Christus of de dag van Christus. Of in Korinthe de dag van onze Heer Jezus. In Timotheus die dag. Kortweg. En dan wist Timotheus heel goed dat Paulus die dag bedoelde die ingeleid wordt voor ons dan als het moment van de, met het moment van de Bema. Dat wist Timotheus heel goed. Dus die dag. En dan de dag in 1 Korinthe 3 vers 13. En daarmee verwijst Paulus mede naar dat moment van de Bema. Want hij laat heel nadrukkelijk bepaalde dingen over aan, en dan zegt hij, die dag. Ook dingen, Paulus heeft natuurlijk ongelooflijk veel tegenstand, vijandschap enzovoort ondervonden van allerlei mensen. En Paulus liet dat bij gelegenheid over, biddend aan die dag. En dan verwees hij en dan dacht hij aan het moment van de Bema. Dan zal de Heer dat, wat er nog tussen gelovigen zit, wegnemen. Omdat het in de weg kan staan bij ons dienstbetoon, ons dienstwerk daarna. En daarom is dat Bema gebeuren, ik wil niet zeggen moment, want dan denkt u dat het heel kort is. En dat, ik weet niet hoe kort of hoe lang dat is, maar dan zal dat hele gebeuren bij de Bema, is wezenlijk, is heel erg belangrijk dat het gebeurt. Het is noodzakelijk. En dat is voor ons toekomstige dienstbetoon. Die Bema gaat plaatsvinden direct na de bazuin van God. Waarom worden wij allemaal verzameld bij de bazuin van God? De doden in Christus zullen het eerst opgewekt worden. En dan zullen wij allemaal veranderd worden. Wij zullen veranderd worden bij dat moment. En dan zullen wij, ja, gezamenlijk, gelijktijdig, gezamenlijk weggerukt worden. Dat woord, dat prachtige woord harpazo staat er dan in het Grieks. Weggerukken, zoals Filippus ineens weggerukt bij die kameling, werd weggerukt bij die kameling van Moreland, wordt ook dat woord gebruikt. Hij legde uit aan de hand van Jesaja 53 dat het over de Heer ging. Wie is diegene in Jesaja 53? Nou, zegt Filippus, dat gaat over de Heer Jezus. En toen was Filippus ineens weg. Had de Heer hem ineens weggerukt van die plek en op een andere plek neergezet. En zo is het bij ons ook. Wij worden dan weggerukt van deze aarde. En we zullen de Heer boven ontmoeten in de lucht. Dat is wat Thessalonicenzen zegt. En ja, wil u daar meer over weten? Ik zou zeggen, nou, er is net een serie van 5 artikelen geweest in de UR. En dan is dit dan de laatste van, in deze UR, die voor u klaar ligt op de boekentafel hier. Maar dat is dan weggerukt in wolken. Dat is dan de laatste in een serie van 5. En als u dat leest en rustig tot u neemt, dan ziet u wat er op die dag van de bazuin, of die nacht, dat weet ik niet, maar het is natuurlijk ook een dag, wat er dan zal gebeuren. En dat is heel bijzonder, daar moet je dan rustig de tijd voor nemen. Wat gaat de Heer dan doen op die dag? Dat is een heel gebeuren. En dan worden wij weggerukt en dan zullen wij de Heer ontmoeten in de lucht. En dat is natuurlijk geweldig. Hè? Maar dat is nog maar het begin. Dat is nog maar, en daar staan we nog maar aan de startstreep. Want dan komt eerst nog de Bema. Dat is onze start. En dan moeten we ons goed bewust zijn. Want ik zei net even tussendoor dat wij dan veranderd zullen worden. Wij hebben dan een heerlijkheidslichaam. Hè? Wat gelijkvormig gemaakt is aan zijn heerlijkheidslichaam, zegt Filippenzen. Met dat lichaam, dat heerlijkheidslichaam, zullen wij daar bij die Bema zijn. Onze start is dat wij levend gemaakt zijn. We zijn onsterfelijk. We zijn onverderfelijk. We hebben een heerlijkheidslichaam. Zo zullen we bij die Bema zijn. En dat neemt al een heleboel, denk ik, onterechte vrees bij ons weg. Van hoe zullen wij dat ondergaan? Want als de Heer het volle licht op ons leven werpt. Op al onze werken. Nou, wij kunnen dat ondergaan omdat we dan in die hoedanigheid daar zullen zijn. Heerlijkheid. Niet langer in ons zielsvleeselijke lichaam, maar in een veranderd lichaam, een geestelijk lichaam. Dat, zo zullen we zijn, hè? Een hemels lichaam. Zo wordt er ook over gesproken, 1 Korinthe 15. Hè, dat is natuurlijk die situatie, zo zullen we dan zijn. En dat is toch een heel andere hoedanigheid dan we nu zijn. En we zullen elkaar nog steeds kunnen herkennen. We kunnen nog steeds zeggen, hé, dat is Jantje, dat is Pietje, dat is die. Zo. We zullen iedereen weer terug herkennen. Ja, dat ook. De eigenheid blijft dan toch. Hè. Het kenmerk zoals we elkaar kunnen herkennen zal dan ook zo zijn. En zo kunnen we dan wat het spreken van de Heer over onze wandel en ons dienstwerk dan ondergaan. Hè, op die manier. En ik denk dat we even gaan pauzeren. Voor een bak koffie. En dan loopt u even langs de boekentafel. En ook voor u op de boekentafel. Die kwam ik tegen. De herziene Statenvertaling. Dat is toch een goed middel. Want ja, we hebben helaas niet de hele Bijbel concordant in het Nederlands. Dat zou het mooiste zijn. Maar dit is een grote letter. Herziene Statenvertaling. En op de boekentafel ligt een inkijkexemplaar. En als u die wil hebben. U kunt ook alleen de Griekse schrift hiervan bestellen, dus Nieuwe Testament, of alleen de Tanach, of helemaal. Maar er ligt een intekenlijst, dus als u daar belangstelling voor hebt, noteer uw naam en dan neem ik daarna wel contact met u op om, om de bestelling te doen. Dus dit is een prachtig mooie uitgave met echt voor met name oudere mensen een grote letter, goed leesbaar. En het is een redelijke vertaling, een redelijk goede vertaling, de herziener dus. Ook voor u op de boekentafel, naast de UR, neemt u die mee als u die nog niet heeft. We gaan pauzeren, het is koffietijd.